BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters. Dit keer voor bouwers, baggeraars en oveniers. Want we hebben het over PFAS. De beruchte groep giftige stoffen die de bodem verontreinigen. En deze zomer voerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarvoor nieuwe regels in. Die ervoor moesten zorgen dat zo min mogelijk grond extra vervuild zou raken. Maar de consequenties zijn fors. Bouwprojecten lagen al stil door de problemen die het afschaffen van de stikstofregels veroorzaakte. En nu komt daar de PFAS bij. Want door de nieuwe regels wordt grond verzetten voor bouwprojecten nagenoeg onmogelijk. Eerst kreeg Den Haag de boeren over de vloer, nu de bouwers. Want die zijn woest. Werk ligt stil, bedrijven dreigen om te vallen. En de vraag is hoe we die padstelling moeten doorbreken. Daar gaan we over ga ik praten met Martijn van Houten van het expertisecentrum PFAS. En met Wim van Maurik, voorzitter van de branchevereniging voor Grond, Groen en Infra, Cumula Nederland. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
En voordat we doorpraten over de problemen die PFAS nu veroorzaakt voor de bouw, wil ik van mijn gasten altijd weten wat hun grootste bouwflater en bouwsuccessen zijn. Of waar die ze zijn tegengekomen in hun werk. En dan begin ik bij jou, Martijn. Wat is nou voor jou het grootste bouwsucces of een bouwflater?
Ja, bouwsucces wat ik recent zag, ongeveer anderhalf, twee weken terug, is een nieuwe website die is ontwikkeld door Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers en Rijkswaterstaat. En die website die gaat over mindergrondrisico's.nl. En dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van ja, een stukje ontsluiten van informatie waarbij risico's op grondverzet en dergelijke wordt verminderd in de toekomst. Dus dat vond ik echt
en wat voor risico's mooi. Heb je het dan over?
Ja, dat kan. Dit is heel breed. Dus het gaat over bodemkwaliteit, maar ook over niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen die in de grond zitten en dergelijke. Dus en hoe kun je schade aan dat soort
dingen?
Ja, hele concrete risico's. Dat soort dingen allemaal. Ja. En hoe kun je dat bij grondverzet beter voorkomen? Omdat dat best een grote impact op alle projecten heeft.
Oké, en de flater?
Ja, de flater is, vind ik het toch ook wel waar we hier vanmiddag voor hebben staan, is PFAS en de PAS-discussie die we in Nederland hebben en de effecten die we daarvan in onze economie ondervinden. Dat vind ik echt een...
Het is eigenlijk bizar hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen ook.
Dat vind ik een...
Terwijl er problemen zijn die we eigenlijk al hebben zien aankomen. Die soms al een jaar spelen.
Ja, inderdaad.
Of nog veel langer. Ja. En Wim, voor jou?
Ja, dan begin ik toch maar met het succes. Cumula Nederland en ikzelf dus werken al een jaar of 10 samen om een nieuw digitaal uitwisselingsprogramma te maken. Dat noemen we Click Online. En dan moet je denken aan het uitwisselen van gegevens over kabels en leidingen in de grond.
Dat is net zoiets als dat minder grondrisico.
Precies. Want voordat je als grondverzetter een bak in de grond wil gooien, moet je eerst weten of er kabels en leidingen in de grond liggen. En die moet je ook even opzoeken. Vroeger was dat een enorme papieren tijger en tegenwoordig kan dat digitaal. En ik heb daaraan mee mogen werken.
Want dat is op kaarten aangegeven waar die leidingen liggen?
Ja.
Of kan je ook zeg maar magnetisch of met een soort metaaldetector zoeken waar ze liggen?
Ja, dat is stap 2. Dat is de hulp bij het opzoeken. Maar om eerst te weten wat er in de grond ligt, krijg je wat digitale informatie toegezonden van het kadaster. En aan het systeem heb ik mogen meewerken. Dat vind ik echt wel een succes voor onze sector.
Dat heet Click Online en het heeft echt het aantal kabels wat wordt stuk getrokken behoorlijk teruggebracht.
Helaas nog niet. Dat is misschien ook wel een beetje de flater. We kunnen nu wel heel goed informatie uitwisselen, maar dat wil nog niet zeggen dat we daardoor zorgvuldiger zijn gaan graven. Maar aan de informatie ligt het in ieder geval niet meer.
Op het moment dat je er een stuk trekt, zet je hem in het systeem.
Dan staat hij automatisch in het systeem. Want dan weten ze ook precies waar die ligt.
Weet precies waar het is. Ja. Oké, we zijn hier vandaag om over die PFAS-problemen te praten voor de bouw. Martijn, jij werkt bij ingenieursbureau Witteveen en Bos. Een van de oprichters van het expertisecentrum PFAS. In 2012 zijn jullie daarmee al begonnen.
Ja.
Dus toen was eigenlijk al duidelijk dat die stofjes in de bodem voorkwamen.
Ja.
En dat in kaart moest worden gebracht. Leg nog eens kort uit. Hoe zijn die stoffen eigenlijk in de bodem gekomen? En waar hebben we het over?
Ja, PFAS, dat is een stofgroep van ruim 6000 stoffen. En die hebben allemaal een hele specifieke eigenschap. Ze zijn oppervlakteactief, zoals we dat noemen. Dus je kunt je voorstellen als autowax of brandblusschuimen. Of
Teflon, hè?
Teflon, vetafstotend. Dus vetafstotend, waterafstotend en dergelijke. En het zijn stoffen die wij gewoon heel veel gebruiken in onze dagelijkse producten.
Eigenlijk een topstofje is het om regenjassen en pannen te maken.
Ja, we zijn er als mens heel blij mee hè, dat we jassen waterdicht hebben en dat soort dingen. Ja. Anderzijds zijn het ook wel stoffen die forever chemicals worden genoemd. Dus die niet afbreken, die persistent zijn en dergelijke. Dus daar zit dan net het probleem voor die stof. Omdat ze daar dus altijd in ons milieu blijven zitten.
Ja. En het expertisecentrum doet wat precies?
Nou, we hebben in 2012, 2013 zagen Witvenbost en TTE en Arcadis dat er heel veel aandacht was voor deze stoffen. Mm. Wereldwijd, met name Amerika. Maar ook in Scandinavië, Duitsland, Engeland, Australië.
Want ze zijn moeilijk afbreekbaar en een deel van die stofjes is ook kankerverwekkend, hè?
Ja, een deel is mogelijk kankerverwekkend inderdaad. Maar wetenschappelijk werd er ontzettend veel onderzoek gedaan naar dat soort stoffen. Wat doen ze precies? Wat is de transportroutes? Hoe heeft ze effect op mensen en dergelijke? En we zagen eigenlijk parallel daaraan dat er in Nederland nauwelijks aandacht voor was. En wij vonden dat als milieuingenieurs, zeg maar, vonden wij dat toch een slechte zaak. En hebben wij het expertisecentrum PFAS opgezet om juist die keten tussen wetenschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en aannemerij, dus met elkaar te bedenken van hoe ga je hier nou op een goede manier mee om.
Ja. En dat, eigenlijk zeggen jullie dat de toplaag van de bodem overal in Nederland wel verontreinigd is met deze stofjes.
Ja, ja, dat is wel ons vermoeden.
Je komt er niet vanaf.
Je komt er niet vanaf.
En hoe diep is die toplaag?
Nou, dat is zeg maar in Nederland een halve meter tot een meter. Ja.
En we hadden het er al over. Hè. Hoe krijg je die stoffen nu uit de bodem? Als het zulke kleine stofjes zijn en het zit bijna overal. Ja. Je kan het niet hier opgraven en ergens anders naartoe brengen natuurlijk. Nee. Want dan verplaats je het probleem alleen maar.
Deels is dat dat kan wel als het hele hoge concentraties zijn. Als je echt een kwaliteit hebt gehad met blusschuim of wat dan ook.
Als daar een fabriek heeft gestaan die dat...
Nou nee, ik denk meer aan brandblusschuim, accidenten of dat soort dingen. Je kunt de grond wel wassen. Er zijn grondwasinstallaties, grondreinigingsinstallaties. Maar dat kan niet met klei bijvoorbeeld. Klei kun je niet wassen en zand kun je wel goed wassen. Maar het gevolg is dat je het vervolgens dan wel in het water hebt zitten. Dus je moet ook wel nadenken in een duurzaamheidsprincipe als het ware. Van ja, wat ga ik nou precies doen?
Klinkt ook wel duur eigenlijk, grondwassen. Een vrij kostbare operatie lijkt me dat.
Het is in dat opzicht duurder dan gewoon de grond weer toepassen waar je hem vandaan hebt gehaald. Ja.
Wim, jij bent voorzitter van de branchevereniging voor groen grond en infrabedrijven, Cumula. Afgelopen zomer besloot staatssecretaris Van Veldhoven de norm voor de hoeveelheid PFAS die in de bodem mag zitten, om die aan te passen. Die is veel strenger geworden. Die stoffen die kunnen kankerverwekkend zijn en dus gevaarlijk voor de volksgezondheid. En dat ging van 1 microgram wat aanwezig mocht zijn per kilo naar 0,1 microgram, als ik het goed heb. Dus die is 10 keer zo streng geworden, die norm. En dat is toch wel heftig geweest. In september hadden we Edwin Lokkerbol te gast, de directeur van de Waterbouwers, in de uitzending. Die heeft eigenlijk precies voorspeld waar de sector nu tegenaan loopt.
Heeft Edwin goed gezien?
Heeft
hij goed gezien. Maar,
dus je kunt zeggen, ja, de sector weet al in ieder geval al 3 maanden wat eraan zit te komen.
Ja, en wij maken daar natuurlijk ook al 3 maanden werk van om daar een werkbaar kader van te maken. We zijn ook al zo ver gekomen dat we woensdag nu moeten gaan demonstreren. Maar dat demonstreren, dat deden we eigenlijk al wel. Maar dan op de achtergrond. Dus we proberen bij alle ministeries aan de onderhandelingstafels te komen. En komen zwaar in verzet. Grond in verzet.
Ja, ja.
Komen in verzet, zeg maar, tegen dat tijdelijk handelingskader. Want dat is zo strak afgesteld. Daar kunnen wij gewoon niet mee uit de voeten.
Ja. Dus dat is een acuut probleem.
Is echt een
maar acuut, met een lange aanloop.
Een acuut probleem met een lange aanloop. Je haalt het heel goed. En heel veel grondverzetbedrijven zitten nu gewoon stil. Of vallen stil over nu en een paar weken. Hè. De meeste zijn wel wat breder georiënteerd. Dus hoeven niet alleen maar in de grond. Maar tegen de kerst aan, dan zullen de meeste bedrijven gewoon stil komen te vallen. In ieder geval die bedrijven die met grond willen verplaatsen. En het willen gaan toepassen in een ander gebied dan daar waar het vandaan komt.
Ja, Martijn, het expertisecentrum is al in 2012 opgericht. Ja. Dan vraag ik me toch af, wat hebben jullie de afgelopen 7 jaar al gedaan om te helpen voorkomen waar we nu toch in terecht zijn gekomen?
Ja, als eerste zijn we begonnen met het duiden van het probleem PFAS aan zich. Daar moest heel veel over uitgelegd worden. Wat is die stof precies en waar zit het dan in en hoe komt het voor? En vanaf 2016, 2018, in die 2 jaar, hebben wij ook een handelingskader opgesteld. Dat is ook te downloaden op onze website. En daar staan stappenplannen in waarin we hebben uitgelegd wat gemeenten, waterschappen, provincies en dergelijke al kunnen doen om problemen zoals we nu aan de dag zijn, zeg maar, om die te voorkomen.
Ja.
Dus we hebben wel degelijk al een soort een handelingskader neergezet. Hoe overheden zouden kunnen
handelen. Maar is het ook voldoende opgevolgd? Is er wel naar jullie geluisterd?
Er zijn een aantal, ja, zeker wel. Hè. Bijvoorbeeld gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is aan de slag gegaan. De omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Er zijn diverse gemeenten, ook gemeente Amsterdam hier is aan de slag gegaan. Dus er zijn vele partijen die daarmee aan de slag zijn gegaan. Maar ja, dan heb je nog niet heel Nederland afgedekt.
Oké, maar nu naar aanleiding van de meest recente problemen. Is het expertisecentrum met 5 oplossingen gekomen voor het PFAS-probleem? Kun je ze kort opnoemen?
Nou ja, waar een knelpunt zit is de
norm. Is de
norm
streng,
hè? Die 0,1 wordt gezegd, dat is de bepalingsgrens. En dat moet misschien wat uitgelegd worden. Dat betekent eigenlijk dat je de stof bepaalt tot een bepaalde ondergrens. Tot een 0,1 is ongeveer het meest haalbare wat je kan meten.
Ja.
En als je daar ook de norm op legt, dan zit je dus altijd boven de norm. Hè? Ja. Want alles wat je meet zit
altijd
boven.
Als het kleiner is, kan je niet eens vaststellen.
Kleiner kun je bijna niet vaststellen, niet in een normaal commercieel lab. Dus je zit er altijd boven. En daar zie je dat overheden, gemeenten, maatschappen wat in verstart raken, wat in de war raken en eigenlijk niet meer weten wat ze nou precies moeten doen. Dus een van onze voorstellen voor oplossingen is in ieder geval het tijdelijk vaststellen van een iets hogere norm. En dat, welke dat precies wordt, dat is een tweede. Maar iets hogere norm, zodat bevoegde gezagen, die overheden, in ieder geval aan de slag kunnen gaan met een achtergrondwaarde of gebiedsspecifiek beleid vaststellen.
Dus dat zelfs wanneer je een geringe hoeveelheid kunt aantonen,
dat je dan
toch soms zegt van oké, dan accepteren we dat.
Ja.
En er moet gewoon meer kennis komen in de keten.
Dat is de tweede, hè, vergroot de kennis. We weten eigenlijk niet wat we moeten doen. Nou ja, er zijn wel degelijk instructies of stappenplannen waarin uitgelegd is wat je moet doen. Dus dit is op zich niet iets nieuws, zou je zeggen. 5 jaar of 10 jaar terug hadden we PCB's en andere stoffen waar we ons in één keer zorgen over maakten. Nou ja, analoog daaraan kun je nu ook stappen nemen.
Ja.
Het derde is wel dat we zeggen, je moet die besluitvorming bij gemeenten versnellen. Men moet sneller kunnen zeggen, als dit de achtergrondwaarde is in mijn gebied, dan mag de grondverzetbedrijven kunnen gewoon aan de slag. Die kunnen weer hun ding gaan doen.
Ja. En hoe concreet is eigenlijk de oplossing die jullie bieden? Want het klinkt voor mij nog heel erg als het beleid versnellen of intensiveren. Het is niet echt, tenminste, ja, misschien moet ik dat aan Wim vragen. Zijn dit nou de oplossingen waar de sector direct al wat aan heeft?
Ja, zeker.
Aan het uitwisselen van de kennis?
Uitwisselen is altijd goed. En het zal een hele hoop regionale overheden zich maar een beetje uit hun kramp kunnen halen. Hè? Want wij concluderen toch echt wel dat er een hele hoop mensen in de kramp geschoten zijn met deze 0,1. Meer kennis is altijd goed. En daarnaast zou een oprekking zeg maar, van dat kader ons wel wat lucht geven. Want dan kunnen we tenminste nog een beetje aan de gang. Hè? Het zit nu gewoon echt op slot. Of het gaat op slot.
Mm-hmm.
En we snappen ook best wel dat er iets moet gebeuren. En hebben ook begrip voor. En dan gaan we ook keihard mee werken. Maar er moet wel wat lucht komen om te kunnen ademen. Anders dan gaat het fout.
Ja, nou lag er al een actieplan hè, van 2 maanden geleden van VNO-NCW om dit aan te vliegen. Gaat vooral over stikstof. Maar daar zaten maatregelen in. Zoals we moeten de snelheid verlagen. En projecten waar alleen bij de uitvoering stikstof vrijkomt, die zouden we nog vrij kunnen geven. Maar dat zijn echt hele concrete aanwijzingen, lijkt me dan ook naar de politiek toe.
Ja. Ja, maar ook hier voor de PFAS-dossiers kun je ook een aantal concrete maatregelen nog voorstellen. Dat is toch dat de vergunningverlening bij grondbanken bijvoorbeeld iets verruimd wordt of tijdelijk iets soepeler wordt gehanteerd. He, dat grondverzet en tijdelijk opslag van grond wel degelijk kan plaatsvinden.
Mm-hmm.
En dat we ook daar
want
die kramp eruit halen.
Dat is waar je verplaatste grond naartoe kunt brengen.
Tijdens een tijdelijke opslag van grond.
Ja.
En eigenlijk zou die grondbank natuurlijk precies moeten weten waar dit over gaat. En ons daar ook een beetje bij tegemoet moeten komen. Van joh, kom er even op met die grond. Want we weten dat het probleem is, maar wij helpen jullie ermee. Wij zijn te zakenkundig.
En dat is voor jouw leden belangrijk?
Dat is heel belangrijk om van die grond af te kunnen. Hè? Want bij alles wat je uitgraaft, en dan hebben we het over de bouw. Hè? We zijn hier bij bouwmeesters.
Ja.
Als je een gebouw zet, moet je graven. Er komt een gat in de grond en die grond moet gewoon weg.
Ja.
Je moet het stedelijk gebied uit en die moet je toepassen ergens buiten het stedelijk gebied. Maar dan heb je dus wel een afzetgebied nodig. Als je die niet hebt, moet je naar de grondbank. En de grondbank die steekt nu ook even de hand in de lucht.
Die
weet het ook even niet meer.
Inderdaad, daar knelt vaak de vergunningverlening. En wij zeggen juist van als je daar nou een kleine stap maakt, dan heb je die angel ook even weggenomen.
Ja. Maar waar zit dan de ruimte voor gemeenten en provincies om dat tijdelijk handelingskader om dat extra te benutten ook? Waar, waar, kunnen ze, ze zijn, wat kunnen ze doen? Maar nou, dat zat ook in een videoboodschap van Cumula, geloof ik, Wim. Provincies en gemeenten zijn opgeroepen om...
Ja, ze moeten iets meer ruimte nemen. Kijk, als wij naar de achtergrondwaarden toe kunnen, zeg maar, dan moeten die achtergrondwaardes wel bekend zijn. Hmm. En sommige zijn bekend, maar worden niet vrijgegeven. Maar we zouden natuurlijk met mannenmacht moeten gaan monsteren nu om in de toepassingsgebieden de achtergrondwaarden bekend te maken. Ja. En als dat versneld gebeurt, dan kunnen wij ook met iets hogere waardes toch die grond gaan toepassen.
Oké. Okay. En dat protest hè, deze week, wat gaat er gebeuren? Want dat is nog een beetje geheimzinnig allemaal. Hè. Moeten we op grote werktuigen rekenen, machines?
Ja, maak je borst maar nat. Er gaat echt wel wat gebeuren.
We proberen tractoren en walsen.
We proberen dat wel met mannenmacht in goede banen te leiden, zodat we niet de samenleving platleggen, dat er geen grote files ontstaan. Maar er komt wel veel materieel naar Den Haag. En ik zou je er ook gewoon bij uit willen nodigen. Kom maar kijken, maar er staat wel iets te gebeuren.
Nou, Judith Laan, onze redacteur, die woont in Den Haag, dus die zal er nog...
Ik ben erbij, hoor.
Die is er zeker bij.
Trek je oranje hesje aan en kom erbij.
Komt goed.
Goed. En dat is voor de korte termijn. En hoe zien jullie dit op de lange termijn echt heel kort zich ontwikkelen?
Ik denk als de overheden inderdaad ook hun beleid kunnen verruimen, dat je daarmee op lange termijn, als het definitief handelingskader er is, ook deze ruimte verder kan gaan invullen en het gewoon weer stabiel wordt.
Nou, laten we het hopen. Laten we ook hopen dat het protest wat gaat uithalen deze week.
Gaat zeker wat gebeuren.
Hartelijk dank voor dit gesprek en jullie komst naar de studio. Martijn van Houten van het expertisecentrum PFAS en Wim van Maurik, voorzitter van Cumula Nederland. Dank jullie wel.
BNR Bouwexpo.
Ja, in deze Bouwexpo bespreken we met redacteur Judith Lane de oudste bouwmachine van Europa. En Judith, wat is dat voor een apparaat?
Dat is een asfaltmachine. Superleuk.
Ja, wat leuk, ja.
Vet oud. Die gaat naar het nieuwe museum. Die heet de Bouwmachines van toen. En die komt in Vinkel, naast Den Bosch. Want we hadden ooit wel een museum voor bouwmachines en bouwmateriaal. Maar die is ter ziele gegaan in 2014. Die machine is een schenking van Verhoeven en Faber. En die begonnen ooit als aannemer. Die zijn nu een ingenieursbureau en een adviesbureau. En die bestaan dit jaar 160 jaar. Dus die hadden een reden om iets te schenken.
En die hadden dat apparaat niet meer nodig?
Nee. En het is een apparaat van Amman. Dat is een Zwitsers bedrijf. En ze schenken ook een asfaltwals van Tiadens. Dat is weer een bedrijf uit Friesland dat ook stoomwalsen en zo maakte.
En wat maakt deze asfaltmachine nou zo bijzonder?
Nou, sowieso is het een mooi stukje geschiedenis van de Nederlandse wegenbouw. Dat aan zich al. Ik vind het onderscheid ook even leuk om uit te leggen. Want die ene is dus een asfaltafwerkingsmachine en de ander is een asfaltwals. En als je zoals ik natuurlijk niet helemaal in de bouwmachine zit, is dat heel leuk om te lezen. Want voorheen maakten ze dus asfalt met de hand. Hè? Dus dan stortten ze een bergje asfalt op waar weg moest komen. En dan moesten mannetjes dat allemaal met de hand gelijk maken en glad maken. En met deze machine dus, daar zit dus asfalt in. En in 1953 is hij dus voor Verhoeven gemaakt. En je moet zo voorstellen, het is een lage machine met een heleboel... hoe moet ik een machine uitleggen? Hij heeft in ieder geval twee kleine rupsbandjes aan de zijkant waarmee hij dan zo over de weg heen rijdt. Okay. Daar kan je dus asfalt in doen en die komt er dan uit. En dan komt hij precies tussen die rupsbandjes. En dan die is even breed als een weg toen was. Nu heb je dus machines die zijn wel 13 meter breed. Ja. Dus voor onze snelwegen om die aan te leggen.
En daar moest dan die stoomwals achteraan rollen?
Daar moest inderdaad de stoomwals dan achteraan rollen om het te verdichten, noemen ze dat. Dus gewoon om het nog platter te maken. Dus dat je echt een goede weg daar had liggen.
Oké, en dat is allemaal te zien in het museum voor bouwmateriaal?
Ja, dat is er nog niet trouwens. Dat moet nog geopend worden. Dat komt, volgend jaar gaat die open. Ze zijn nu druk bezig. Dat heet dus het weg... Had ik ergens staan. Oh, bouwmachines van toen. Sorry, ik was
de
even.
Bouwmachines van toen. En dat, er zijn veel fans volgens mij van bouwmachines.
Ja, zeker.
En zo.
Ja. Op de Facebookpagina van die club kun je dus ook al zien wat ze al hebben. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook nog een klein mijnwagentje voor de afvoer van kolen. Oh. En daar hebben ze ook wat rails bij gekregen. Dus dat soort dingen kun je daar dan gaan bekijken.
Erg leuk. Nou, ga dat allemaal zien. Dankjewel, Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terugluisteren als podcast. Gewoon via de app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.